Goedenavond, dames en heren, op deze informatieavond betreffende de financiën, huisvesting, onderwijs. De meeste raadsleden zijn er inderdaad. Welkom ook voor de wethouders, mensen van basis en mensen van de Rekenkamercommissie. Vanavond wordt ook uitgezonden, het is openbaar, dus mensen die iets te vragen hebben, wil ik dan ook graag vragen om een microfoon te gebruiken. Betreffende de presentatie willen we graag, als er vragen zijn die even aan het eind van de presentatie hebben en niet door de presentatie heen. Dat maakt het ook qua tijd, denk ik, even wat makkelijker. En dan mag ik nu alweer het woord geven aan Marianne van der Veen.
Dank je wel. Goedenavond. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals net aangegeven staat deze avond een teken van de onderwijshuisvesting in de gemeente Tinalo. Wij als Rekenkamercommissie hebben een onderzoek gedaan naar de onderwijshuisvesting. En net als bij andere onderzoeken willen wij voor de behandeling van het onderzoeksrapport in uw raad u in ieder geval meenemen in het onderzoek en u informeren over de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. En ook u in de gelegenheid stellen om informatieve en technische vragen straks te stellen. Naast de raadsleden hebben wij ook betrokken uit het werkveld uitgenodigd. En ik heb begrepen in ieder geval dat er twee aanwezig zijn, dus dat is heel fijn. In tegenstelling tot andere bijeenkomsten die we georganiseerd hebben, willen we nu eigenlijk met elkaar gaan samen bouwen in plaats van discussiëren en beschouwen. Maar daarover straks meer. Waarom dit onderzoek naar onderwijshuisvesting? Het is een onderzoek, of in ieder geval een onderwerp, wat naar ons idee toch enige politieke aandacht heeft, zowel op landelijk als op lokaal niveau. En er zijn een aantal achtergronden hierbij relevant. De ontwikkeling van de leerlingaantallen in relatie tot de daling van de bevolking en tegelijk de ontgroening en vergrijzing. Minder kinderen, meer oudere mensen. De gemeente Tinalo bereidt zich voor op de wettelijke decentralisatie van rijksgelden voor onderwijshuisvesting naar de scholen en primair onderwijs. De gemeente wil samenwerken tussen scholen en andere maatschappelijke partijen op het gebied van welzijn, sport en cultuur stimuleren. En de gemeente geeft uitvoering aan het zogenaamde integraal accommodatiebeleid, IAB. Dit is onder meer ook gericht op onderwijshuisvesting. Met dit onderzoek hebben wij inzichten willen krijgen in de mate waarin de financiering van onderwijshuisvesting op een doelmatige en transparante wijze bijdraagt aan het bereiken van de effecten die uw raad voor ogen heeft. De centrale vraag voor het onderzoek is als volgt. Nou, als het goed is, staat die zometeen hierboven. In hoeverre is het toekennen van onderwijshuisvestingvoorziening in de gemeente Tinalo als effectief, doelmatig en transparant aan te merken? Het onderzoek is in opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door partner en Prupper. En ik geef daarom nu graag het woord aan de heer Prupper om verder in te gaan op het onderzoek en de onderzoeksresultaten. En zoals net aangegeven is het misschien verstandig om na de presentatie uw vragen te stellen.
Dank u wel. Mijn naam is Injo Prupper, bestuurskundige. Zoals al gezegd, in opdracht van de Rekenkamercommissie het onderzoek ook uitgevoerd. Maar overigens in zeer goed samenwerking met de commissie zelf, maar ook met het college en de andere organisatie. Met een hele goede, constructieve medewerking. Misschien dat goed om eerst te melden. Ik zal even meteen doorgaan naar het onderzoek zelf. Bij een bepaalde manier van kijken, ook in dit plaatje. Misschien goed om even vooraf aan te geven, ook voor u als raadslid, hoe u dit moet duiden. Want als wij kijken naar de conclusies die straks ook op tafel komen, zijn die best fors, zeg maar. Maar willen we dan druk plaatsen ook in de context van ook ervaringen elders. We hebben ook in het recente verleden ook vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd voor gemeenten als Assen en Eindhoven. En daar blijkt dat het ook een hele grote worstelpartij is om onderwijshuisvesting op een goede manier in de huidige tijd te doen. Dat vraagt nogal niet wat. En misschien goed daar eerst een paar dingen over mee te geven. In eerste plaats vraagt dat jij in staat bent om voor langere termijn met continuïteit beleid uit te zetten. Met een tijd van 10, 15, 20 jaar. Dat terwijl ook over de hele linie blijkt dat leerlingenprognoses ook gemaakt kunnen worden, maar net zo goed ook weer veranderen en in feite ook geen houvast bieden. De hele opgave is ook zeker waar dat in het kader van multifunctioneel accommodatie is, dat je niet alleen met onderwijs te maken hebt, maar ook een groot aantal andere beleidsvelden waar je ook zeg maar intern integraal moet werken, maar ook in staat moet zijn om op een hele goede manier met allerlei verschillende partijen ook samen te werken. En die ook met elkaar onderling goede meer moeten samenwerken. Dan is nog een belangrijke opgave, juist waar je praat over multifunctionele accommodatie, dat die ook werkelijk multifunctioneel is en flexibel is. Wat vaak lastig ook weer qua bouwkunde. En dan komt er eens een keer bij het hele verhaal van energie, duurzaamheid en klimaatbeheersing. Nou, er zijn maar een aantal dingen die ik noem, waar ik me wil aangeven, dat het werkelijk ook een hele lastige opgave is en dat nogal het gemeente ook in de stof bijt, omdat het gewoon te zwaar is. Want even als woord vooraf. Nou, wat we in dit onderzoek hebben gekeken is met name gewoon aan de rechterzijde. Ja, waar gaat het eigenlijk om? Hè, wat nou het doel? Het gaat in eerste plaats om ook de kwaliteit van de schoolgebouwen zelf. De kwaliteit van de gebouwen, ook qua onderhoud en duurzaamheid. Maar tegelijkertijd, het is de bedoeling natuurlijk voor onderwijs. Hè, kan je daarmee ook voldoen aan pedagogische eisen ook van de huidige tijd. Een derde plaats, met name waarin er relatie wordt gelegd naar multifunctionele accommodatie. Dat er ook een bredere doelstelling is dan alleen onderwijs. Ook hè, met name bijvoorbeeld een bijdrage aan leefbaarheid in de wijk en allerlei andere zaken. Nou, dan hebben we vervolgens gekeken van als je dat moet doen, dan moet je een aantal dingen gewoon goed in beeld hebben, moet je gewoon kunnen. En dan moet je feiten op een goede manier ook als gemeente overzicht hebben, vanuit een goede informatiepositie. En je moet ook inderdaad ambities hebben, van hele mooie ambities, maar ook een passende hoeveelheid middelen die daarop zijn afgestemd. Dat je geen luchtkastelen bouwt, maar werk ook kan waarmaken wat je oproept. Heel essentieel, heel goed samenwerking en goed samenspel met het onderwijsveld. He, want de gemeente zelf kan in zijn eentje niet of nauwelijks wat. He, maar is volledig aangewezen op goede co-productie met anderen. He, en we zien ook gemeenten die beter zijn in het samenwerkingsspel, realiseren ook meer dan gemeenten die in hun eentje denken alles te kunnen doen. Belangrijk punt is niet alleen maar nota's maken, beleidsplan, maar ook uitvoeren, realiseren. Dat je ook organisatie en daadkracht hebt. Dat is een vierde punt. Juist omdat het een lange termijn vraag is, juist omdat er heel veel complicaties optreden, ook alleen in het bouwproces, is essentieel dat jij heel goed monitort, tussentijds bijstuurt en ook uiteindelijk ook evalueert of de beoogde effecten zijn gerealiseerd. En tenslotte ook richting samenleving, ook met name naar u als raad. En ben je in staat op een goede manier ook richting de raad verantwoording af te leggen. Nou, in het onderzoek hebben we heel wat schriftelijk materiaal gekregen. En dan nogmaals herhaald, op een hele goede manier ook samengewerkt met de andere organisaties. Die ons voortdurend ook, terwijl wij weer de diepte gingen met gedetailleerde cijfers, gewoon met goede overzichten kwamen ook, waarbij ook het beeld willen ook transparant opereren, heel goed. Redelijk aantal gesprekken, ook met een aantal van uw raadsleden. Het college, andere organisaties, maar met name ook met het onderwijsveld zelf. En zowel op bestuursniveau, hè, met name zie je toch gewoon vanuit dat grootschalige onderwijsorganisaties, waarbij ook interessant, hebben we ook kunnen spreken met personen die niet alleen maar hier voor Tinalo ervaring, maar ook weten hoe het bij andere gemeenten gaat. Maar ook met een aantal schoolleiders en directeuren. En we hebben met name ook op voorhand, ook in samenwerking met de rekencommissie, gewoon ja, focus wel op een aantal concrete voorbeelden. Nou, als je dan naar de conclusie kijkt, hè, dan zeggen wij, om meteen met de deur in huis te vallen, dat het beleid eigenlijk onvoldoende effectief is. En niet doelmatig, onvoldoende doelmatig. Waarbij ook naar druk ook aan de orde kwam, ook in het gesprek met de raadsleden, maar ook zagen we ook zelf in de verslaglegging en naar u als raad, dat ook onvoldoende transparantie is in resultaten en voortgang. We zien eigenlijk dat vanaf 2003 vanuit de kaders, het beleid, een heel hoog ambitieniveau is ingezet. Waarbij, als je even het verhaal, denk even de helikopterview laat zien, dan zie je dat eigenlijk de gemeente een hele, wat mij betreft, een ambitieuze, op zichzelf ook gewoon misschien wel een hele slimme, maar een hele riskante strategie gevoerd. Waarbij je op voorhand zegt, nou we gaan ambitieus op voor een heel groot aantal scholen en met onderwijsbestuur aan de slag om de accommodatie sterk te moderniseren. Dat doen wij op het moment dat we starten, terwijl de dekking daar nog niet helder van is. En vervolgens zie je dat over de hele linie het erg veel tijd kost om met de samenwerkingspartijen om tot plannen te komen. Een programma van eisen op te stellen. En dan zie je dat een beetje in zichzelf verkerend proces wordt. Want op het moment dat jij plannen maakt die over meerdere jaren bestrijken, dan op het moment dat het plan dan af is, dan zijn de leerlingenprognoses veranderd, de situatie veranderd en dan kan je weer opnieuw beginnen. En we zien dat er een aantal gevallen piketpalen zijn geslagen richting ook de schoolbestuur, met afspraken zijn gemaakt. Ja, maar die dateren dan en dan ontstaat er een nieuwe politieke werkelijkheid. En dan komt ook de gemeenteraad daarvan terug, waarmee je ook weer, heb ik verder ook een voorbeeld van straks meer over, waar je terug naar af bent. Een belangrijk punt, en wat een belangrijk element ook in het hele verhaal is, dat juist vanuit het idee multifunctionele accommodatie, dat eigenlijk onvoldoende is ingezet op de kern van multifunctioneel, dat je flexibel bent. Dat op het moment dat jij de situatie aanpast, dat je het gebouw met minimale middelen kan aanpassen aan omstandigheden. En dat is een beetje ook hoe de puzzel in elkaar past. Hè? Op het moment dat jij een lange termijn plant gewoon vastlegt op exacte bouw, terwijl op het moment dat planning zo lang duurt dat de situatie is veranderd, dan heb je daarmee een probleem. Dus de oplossing is natuurlijk dat je juist flexibel bouwt. En dat is eigenlijk onvoldoende gebeurd. Tegelijkertijd zie je ook, dat is ook interessant, dat er wel degelijk ook wordt geleerd vanuit ervaringen. En met name vanuit het Borgkwartier, dus eerste MFA, zie jij aan de ene kant dat er een heel mooi een gebouw wordt gerealiseerd, maar wel met heel veel complicaties, ook in het gebouw. Nadien zie je een aantal MFA's waarin wel degelijk is geplukt van de vrucht van de lessen uit eerder verhaal. Dus in die zin zien we daar wel weer een winst, maar tegelijkertijd zie je ook dat dan wel goed lukt om de bouw bijvoorbeeld binnen budget te realiseren, maar dat vervolgens de exploitatie gaat tegenvallen omdat de leerlingaantallen opeens veel minder zijn dan verwacht. Dan heb je daar eigenlijk een lek. En met andere woorden, het spel moet wel ten volle goed gespeeld worden en dat is erg lastig. Maar kijk naar de uitvoering. Dat is natuurlijk, hebben we vrij precies in kaart gebracht. Dan zie jij dat vanuit alle plannen, dat slechts 15% en in het bestuurlijk woord van het college is dan gezegd, ja, zo'n aantal dingen zijn in de eerdere opstelling niet meegegeven. Oké, dan kom je tot misschien 16-17%, maar dat een heel groot aantal van de investeringen feitelijk niet is gerealiseerd. En als je kijkt naar de planning nu, dan zie je het op zijn oorspronkelijke verhaal minder MFA's met een lager ambitieniveau functionaliteit eigenlijk gerealiseerd gaan worden. Terwijl er nog steeds een aantal keuzevraagstukken gewoon zijn doorgeschoven naar 2017. En in die zin vind ik dat essentieel, want juist waar jij goed wil samenwerken met het schoolbestuur, is ook echt de behoefte van de andere kant, biedt duidelijkheid. Want we moeten van twee kanten investeren en bouwen en willen ook weten waar we aan toe zijn. Dan maar liever op een lager ambitieniveau, dat we gewoon om ons eigen plan kunnen trekken, dan dat we maar blijven hopen op hele mooie plannen die misschien wellicht een utopie zijn. Bladzijde 24 van het rapport wordt precies ook aangegeven hoe je ziet, want het rapport is geloof ik vooraf toegestuurd, maar daar wordt niet precies aangegeven hoe je ziet, hoe de vertraging is ook in de tijd van de plannen. Wat een is dat goed?
Ja, precies.
Wat ook een belangrijk punt is, is de onderhoudsstaat. Want je ziet de feit, vanuit het grote verhaal er even kijkt, dan is met de schoolbestuur ook een afspraak gemaakt. Oké, we hebben een heel ambitieus programma, maar laten we nou even verstandig zijn. Laten we nu allerlei onderhoudswerkzaamheden gaan doen, terwijl we toch gaan, ook voor een deel nieuwbouw gaan doen. Laten we dat nou gewoon sparen. Laten we nou onze bus sparen, laten we nou gebruiken om voor de nieuwbouw. Op zichzelf dat een goede en slimme afspraak waren dat je ook werk realiseert. Hè, op het moment dat dat tegenvalt, dan val je eigenlijk in je eigen mes. Want dan gaat het eigenlijk gewoon precies de andere kant uit. En dat betekent dat je volgens te kampen hebt met achterstallig onderhoud. Dat betekent volgens ook dat er discussie kan ontstaan van ja, wat is nu de staat van het onderhoud. Want je kan natuurlijk zeggen in het kader van decentralisatie, hè, vanaf januari volgend jaar, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de scholen. Maar er zijn wel degelijk ook toezeggingen, verwachtingen gewekt. Hè. En je kan niet nu een kale sanering hebben, jongens, neem het over, hè, met achterstallig onderhoud. Dus er ontstaat dus een discussie ook nu met het veld, hè, van moet jij nu ook als gemeente, ook met de decentralisatie, toch gewoon onderhoudsgeld mee gaan geven. En dan is inderdaad, het breekt wel op dat je geen zicht hebt op de staat van het onderhoud. En in principe zou je ook kunnen zeggen, ja, dat hoef je ook niet eens te weten, maar onderhandel daar dan over vanuit twee kanten op een faire manier. Maar goed, dat is even vooruitkijkend ook naar de aanbevelingen nog. Die leerlingprognose gaf al aan, hè, die zijn, en dat is helemaal niet nieuw, dat is al heel lang zo. Die zijn aardig om natuurlijk op inspelen, maar je kan niet volledig opbouwen in de letterlijke zin van het woord. Ook. En dus die zin betekent ook dat jij flexibiliteit moet gaan inbouwen, juist omdat die prognoses gewoon nooit de toekomst helemaal voorspellen, zeg maar. Nou, we zien ook dat gaf nou aan, hè, dat het ook uiteindelijk ook de gebouwen gewoon niet flexibel zijn neergezet. En dan kan je wijsprekend redeneren, ja, flexibel neerzetten is ook, kost ook meer geld. Nou, dat is misschien ook wel zo. Maar leegstand kost ook geld, bij wijze van spreken. Hè? Dus je moet ook nadruk ook een spel beheersen van wat is de investeringslast en wat is de exploitatielast. Ik begin een voorbeeld uit een andere gemeente. In Eindhoven hebben we een vergelijkbaar onderzoek gedaan. We hebben met veel fanfare, ook in de kader van maatschappelijk vastgoed, niet alleen onderwijsvesting, werd de ene maand een gebouw door de wethouder geopend. Een geweldig gebouw. Een paar maanden later werd die al gesloten. En vanuit de gedachte, nou, het is wel een mooi gebouw, maar bij nader inzien is de exploitatielast dusdanig hoog. Dan wordt een molensteen om onze nek, dus laten we maar ons vlies nu nemen door het gebouw weer te sluiten. Om even aan te geven dat het niet alleen maar gaat van het spel van hoe kun je nou een gebouw nu neerzetten, maar ook wat worden ook toekomstige exploitatielasten. En die toekomstige exploitatielasten minst zo belangrijk zijn als het investeringsbedrag van het gebouw zelf. En in die zin is ook flexibiliteit, als dat een prijskaartje heeft, hè, dan moet je dat ook afwegen, hè, in de strategie van gaat dat ons helpen om die exploitatielasten in de toekomst hanteerbaar te houden. Belangrijk punt is ook die externe samenwerking, hè, dat duurt lang. En dan kun je kijken, ja, het ligt ook aan de schoolbestuur, uiteraard ligt het ook aan de schoolbestuur, maar dit onderzoek richt zich ook vooral ook op het aandeel van het gemeentebestuur. Daar focust dit op. En als er in die samenwerking zijn al die twee partijen. Maar daar hebben we het niet over. Het gaat nu om over als je als gemeentebestuur een goed samenwerkingsspeler bent. En dat punt vinden wij eigenlijk twee punten hele belangrijke voorbeelden. Waarbij we eigenlijk zeggen, ook meer als buitenstaande spiegel, ook bijgebleven vanuit algemene beginselen voor behoorlijk bestuur. Gemeente wees ook een goed samenwerkingsspeler. En in relatie met die decentralisaties en het onderhoudsbudget wat meegaat, is een belangrijk punt. Maar ook een voorbeeld vinden wij het hele gebeuren rond de multifunctionele accommodatie hier in Vries. Als we in het rapport, ook in bijlage 8, bladzijde 30, ziet u een hele historische beschrijving. En daar zie je dat er al heel lang gewoon afspraken zijn gemaakt met het schoolbestuur, ook over locatie, waar de schoolbestuur zelf heeft geïnvesteerd en kosten heeft gemaakt. En dan zien we eigenlijk gewoon ook in dit huis van de raad, dan eigenlijk zonder deelke onderbouwing, dan wel met en dan zeg ik me even gewoon los even van de tekst, even heel duidelijk, dan wel met een compensatiebedrag. He, van, we hebben een afspraak gemaakt, u heeft daarop gebouwd, u heeft daar uw plan op gebouwd, uw tijdsplanning op gebouwd. Bij nader inzien hebben wij toch een heel ander beeld over waar de locatie moet komen. Dat kan, maar zeg dan oké, maar dan moet u wel compenseren omdat wij verwachtingen hebben gewekt die we nu niet waarmaken en u daar ook gewoon last van heeft. En niet doen alsof ja, de politiek bepaalt de wereld. Nee, dat zo is het niet. U bepaalt uw eigen aandeel. En, hè? Dan zeg ik andersom. En dan met u samenwerkt gaat ieder over zijn eigen aandeel. En, dus dat wil ik mij even meegeven. Dat is ook een belangrijk punt wat we zagen. Dat in andere woorden cruciaal is dat je zelf een betrouwbare, goede samenwerkingsspeler bent. Nou, we zien. Kijk, deze nog. Ja, ik heb een mooie afstandsbediening. Nou, we zien, natuurlijk, ik gaf aan wat ferme woorden, maar er zijn ook wel degelijk ook hele goede voorbeelden. En ook juist, we halen die naar voren om te zeggen, nou, gaat ook best heel veel goed. En ook vanuit de toekomst toe kun je daar ook kracht en ook inspiratie uit putten om dat verder op te pakken. Kijk in ieder geval naar het bouwgedeelte. He, rond MFA Ieders Hoes en MFA Zeijen. En die zijn op een hele goede manier snel en binnen het budget ook gerealiseerd. Wat we ook zien, dat ambtelijk en bestuurlijk op een hele linie wel op zich een goede samenwerking. Dus dat ook een vertrouwen zetten over en weer hoe dingen gebeuren. Je ziet ook in het rapport verschillende voorbeelden. Waarbij ook wel degelijk ook gewoon vanuit de gemeente ook heel wat dingen zijn gedaan, ook met en voor de schoolbestuur, terwijl dat misschien volgens de regels niet hoeft, maar toch vanuit, jongens, het is nodig, dus we doen ook gewoon onze bijdrage. Er is ook een behoorlijk aantal voorbeelden van. En je ziet ook, en dan zie je gelijk ook het weer barstigen, op het moment dat jij met een beperkt aantal partijen te maken hebt, dan gaat het hele proces ook veel sneller. En naarmate je een multifunctionele accommodatie ambitieuzer is met meerdere partijen, dan wordt het ook ja, logischerwijs ook lastiger. Hè? Ja, maar op het moment dat het niet zo is, dan zie je wel degelijk dat het snel en effectief kan, zoals bij de Marieschool en Zuidwester. Nou, dan naar de effecten. Dan zien we toch in de loop der tijd hè, dat je een ambitieus programma neerzet. Hè, maar dat ten opzichte van de beginperiode, zeg maar 2007, 2003, waar je hoe je kijkt, eigenlijk de achterstand eerder groter is geworden dan kleiner. Hè, want in de tijd gezien. Heb je natuurlijk ook weer een inhaalactie nodig. Vanuit de diverse schoolbesturen komt echt het signaal naar voren. Ja, een redelijk aantal kinderen. De hele onderwijscarrière is in volledige verouderde gebouwen tot stand gekomen. De bouwkundige kwaliteit van de nieuw gebouwde gebouwen zijn over het algemeen zijn de scholen ook tevreden over. Maar met name, hè, wat gaf ik aan, wat ook echt weer barstig is, ook in den landen, het hele verhaal van het binnenklimaat, de energiegebruik, dat is eigenlijk gewoon last. Ook bijvoorbeeld bij het Borgkwartier in Terborg, daar zie je ook gewoon hè, dat het is ingezet op een duurzame gebouw, hè, ook op een goede manier ook qua energie, maar eigenlijk zie je het averechts effect, hè, dat het eigenlijk gewoon meer energie kost dan nodig. En dat er vlak na de bouw al een extra kacheltje bijgeplaatst moest worden, heb ik begrepen, in de kamer van de directeur. Maar dat is wat ik aangeef in heel veel gemeenten het geval. Dat is inderdaad een lastige kwestie. Nou, het pedagogisch klimaat, daar komen toch ook een aantal voorbeelden voor dat het eigenlijk in onvoldoende mate daaraan bijdraagt. Je ook ziet hè, dat er bijvoorbeeld rond samenwerking ook met kinderopvang, dat je feit ook een doorgaande leerlijnen wil realiseren. Goed, dan zie je ook de weerbarstigheid. Dan zie je dat op het laatste moment een kinderopvang afhaakt. En dan is het hele concept wat in jaren is opgebouwd, ligt ook in duigen. En dan kun je zeggen, ja, ligt het aan de gemeente? Ja, niet alles ligt aan de gemeente, maar je ziet wel. Kijk naar het effect los van de oorzaak, dat daardoor wel een nauwkeurig opgezet pedagogisch plan dan niet lukt, bij wijze van spreken. Ook de bredere functie voor de kern of de wijk komt nog onvoldoende van de grond. Nou, dan de aanbevelingen. De partners, de eerste, oké. belangrijk is wat we zeggen van nou, gemeentebestuur doet dit alleen, dus met name die partners, met name het onderwijsveld, maar ook in het kader van de andere partijen in het kader van MFA, is op korte termijn herijken van de koers, herijken van ook iets wat je werken kan doen, en met name sneller werken, met name ook flexibeler ingaan met leerlingen, flexibeler ook omgaan met, oké, als een kinderopvang er niet komt, om wat voor reden op het laatste moment, hebben we dan iets om aan te bieden aan een ander, of is dit helemaal dichtgetimmerd op de functionaliteit van de kinderopvang, waar we spreken. Dus die in flexibiliteit is belangrijk, maar ook het tweede punt nog van het ambitieniveau, van hoge ambitie is goed, maar realiseren is beter, waar we spreken. En dan krijg je een beetje de kunst van, ja, als je te hoog grijpt, dan kan je beter op een lager ambitieniveau iets realiseren dan in een hoog ambitieniveau blijven, zeg maar. Dan belangrijk punt, het vierde punt van de staat van onderhoud. Het gaat niet om de staat van onderhoud, zeker omdat je als gemeente een rol hebt, maar wel vanuit een verre overgang in het kader van de decentralisatie. Licht van de afspraken die zijn er gemaakt en de toezeggingen die ook zijn gedaan. En in die zin ook, wat we ook zien in het proces, dat je voortdurend heronderhandelt, weer nieuwe plannen maakt. Dan goed, als het logisch volg van snel en slagvaardig flexibele plannen maken, dan hoeft dat ook niet. Een belangrijk punt is ook de hele exploitatie. En ook daarvan zeg ik, dat is werk ook gewoon niet een kwestie van tienalen alleen. Dat zie je bijvoorbeeld met name ook in Eindhoven, maar ook in Assen zagen we dat. Dat is hartstikke lastig om die exploitatie en het beheer van MFA's op een goede manier te kunnen invullen. Daar komen niet met pasklare antwoorden. Maar in aantal gevallen kan het zo zijn dat het misschien beter is dat de gemeente zelf gewoon dat professioneel organiseert of laat organiseren. En het maatschappelijk vastgoedwerk regie heeft en gebruikers daarvan ontlast, waarvan het ook niet de kerntaak is. En ander is dat je het op een goede manier ook in beheer aan professionals overdraagt. Het gaat mij meer om dat dit een heel serieus punt is om aan te geven, dat we nu met per se ook met pasklare antwoorden komen. Belangrijk is ook goed om te zeggen van ook samen met de schoolbestuur investeren in overzicht. Dat kan nog steeds in het kader van decentralisatie, het schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor onderhoud. Maar kunnen we elkaar daar transparant over zijn? Uiteindelijk komen wel het gemeentelijk aandeel en het aandeel van de scholen komt bij elkaar. Dan kun je ook samenwerken om informatie te realiseren op de totale situatie. En dat je ook samen kan werken wat daar nodig is. Dat even, voorzitter, ter introductie op het rapport.
Goed. Bedankt, meneer Propper, voor de presentatie. En ik kijk even rond. Ik kan mij voorstellen dat er toch nog wel wat vragen zijn.
Voorzitter, ik heb eerst even een puntje voor de avond. Ik ben hier een beetje door verbaasd. Met name door de workshops die voornemens zijn te houden. En dan worden die stellings geponeerd en dan wordt er van ons verwacht als politiek dat we hier het mee eens zijn, dan wel niet mee eens zijn. Nou weet ik dat wij aanstaande dinsdag een raadsvergadering hebben waarin dit onderwerp op de agenda staat. Dus het lijkt me wat moeilijk voor verschillende politieke partijen en raadsleden om zich hier nog vast te leggen met een stelling. Terwijl er, tenminste bij ons in de fractie, en wij proberen het altijd zo te doen dat we goed overleg hebben. Dus ik denk dat ik straks in onze fractie even bespreek. En dat wij zullen besluiten om ons niet te buiten te gaan aan het nu deponeren van stelling, terwijl dat in de fractie nog niet besproken is. Dat was het eerste puntje. Ik verbaas mij ook enigszins dat zullen mensen zijn die handiger zijn als ik, die een programma om 8 uur laat beginnen, wat 2,5 uur duurt en wat om 9:30 afgesloten wordt. En dan vooral als deze mensen ook nog wat actief zijn op het onderwijsvlak, dan verbaast mij dit ten zeerste. Maar dat ter zake, en ik heb straks nog een inhoudelijke vraag, maar ik laat me eerst verwachten. Wat me ontzettend triggert is dat u aangeeft dat de mensen ontzettend, dat ze wel positief zijn over de kwaliteit van het gebouw. En dan doet u een opzomming van 4 punten onder. De veiligheid is in het geding, bouwtechnisch klopt er geen fuck van. En dan vraag ik me, wat blijft er dan over? Waar zijn ze dan nog tevreden over?
Ja. Even kijken. Oh nee, nu ben ik juist even afgetest. Ik heb,
Nou, dit ging heel snel, maar ik had het rapport ook al gelezen. Maar dit verbaasde mij in hoge mate.
Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan kan dit logisch afleiden, dan zijn dat de overige aspecten, maar dan heb je nog zeg maar het gebouw zelf, hè, de uitstraling, de architectuur, maar ook de ruimte, hè, van hoeveel ruimte hebben ook. Ook de kwaliteit van het gebouw, de staat van onderhoud, ja, nieuwbouw, hè, in andere woorden. Dan gaat het om dat soort zaken, gaat het dan, waar tevredenheid over is. Maar dan ja, heb je een aantal. Ja,
dat er ook tegen je overgaan, is de pedagogische leer, dat mag goed klappen, dat is ook om de leerlijn uit te komen.
Nee, er zijn een aantal een aanvulling, los daarvan zijn er een aantal op- en aanmerken, dat klopt. Ja, dus dat heeft u.
Verder stilhouden. Ik ben een beetje getriggerd door de. Wij hebben nu twee MFA's gerealiseerd. Dat is er eentje in Seiden en eentje in Ieden. De MFA Te Borg. Nee, maar die komt niet uit de financiën van de gemeente. Die is gefinancierd door de nieuwbouw Te Borg. Dan zie ik dat wij ongeveer de huisvesting moeten verzorgen voor ongeveer 2500 kinderen zonder Te Borg. En dan hebben we nu 150 kinderen. Dat is 6% van die 2500 die we moeten huisvesten. 150 is 6% van die 2500. En deze twee scholen hebben 7 miljoen gekost. Is dan mijn conclusie, die ik nu heel snel trek, en die misschien ook wat voorbarig is, dat we er dan ook vanuit mogen gaan dat die 7 miljoen 6% van het totale budget is? Want dat zou dat betekenen dat het budget benodigd is van 110, 115 miljoen.
Ja, kijk, precies.
Het rekensommetje klopt.
De vraag of je dat kan extrapoleren in het rapport zijn exact de getallen en de bedragen ook opgenomen. En waarbij natuurlijk wel aan de orde wil stellen, het gaat dus niet alleen om de investeringskosten, de bouwkosten, maar met name ook nadien om de exploitatiekosten. Dus daar komt dan een ander verhaal bij. Dus, maar in ieder geval, wat wel duidelijk is, hè, dat het voor een relatief klein aantal kinderen om heel hoge kost gaat. Dat is in ieder geval wat uit die rekensom wel blijkt. En dus met andere woorden, dat het ook niet om een. Dat ook met name ook het belang van het onderwerp ongelooflijk groot is. Hè. Dus dat die zin is ook heel goed om ook als raad hier heel goed naar te kijken. Dat wil ik in ieder geval daaruit meegeven.
Bij uw aanbevelingen, daar hebt u de aanbeveling is doorbreek de vicieuze cirkel.
Ja.
En dat blijft voor mij iets cryptisch, moet ik zeggen.
Ja. Nou, de vicieuze cirkel heeft ermee te maken dat jij eigenlijk inzet op het maken van, noem maar even, aantal blauwdrukplannen. Dat jij gaat zeggen, nou, we gaan voor lange termijn gaan we gewoon een heel gedegen plan maken met allerlei prognoses. Waar gaan wij ook een heel lang proces met allemaal programma van eisen en wensen. Waar gaan we ook allerlei partijen erbij betrekken. Waarbij je uitgaat van een in de tijd uiteindelijk statische eindsituatie. Hè? Daar ben je heel lang mee bezig. Hè? En op het moment dat jij dat proces hebt voltooid en dat geeft ook. Ja, kleurboek moet worden bekend ook. Ja, oké, okay, gaan we ervoor, gaan we besluiten, gaan we het geld. Dat dan eigenlijk blijkt, ja, de situatie is heel anders. Of blijkt dat een van de spelers zich op het laatste moment weer heeft teruggetrokken. Hè, waardoor je weer opnieuw kan beginnen. Heb ik het rapport ook gezien. Van, nou, kijk nou een stukje doelmatigheid. Dat is 15% van de plannen zijn gerealiseerd. Maar de apparaatskosten zijn al die tijd wel doorgegaan. Met andere woorden, het kost heel veel tijd, hè, om ook ambtelijk en bestuurlijk om in plannen, gesprekken, bijeenkomsten te hebben die dan vervolgens weer worden aangepast. Dus visueel cirkel is gewoon die blauwdrukplanning en weer opnieuw beginnen. Dus met andere woorden, sneller en flexibeler.
Voorzitter. Nou, u zegt op een bepaalde plaat dat de ambities ook wat moeten bijstellen.
Ja,
ambities, dat we veel te hoge ambities hebben gehad en dat bijgesteld zou moeten worden. Ik herken overigens een heleboel van uw onderzoek, dat is klim en klaar wat mij betreft, maar ik zou daar nog wel wat meer...
Ja, net een beetje, ik leg een keuze voor, hè, van of je trekt het been bij qua organisatiekracht, hè, en ook qua financiën, wij spreken, hè, want het gaat eigenlijk dat je de ambities en de organisatiekracht, hè, financiële middelen, dat die pas moet houden. Hè, en dat jij dus ook een verspilling aan middelen hebt, hè, op het moment dat jij te hoge ambities hebt, terwijl op voorhand de organisatiekracht en de middelen er niet zijn. Dan ga je dus investeren in papieren luchtkastelen. Dat is eigenlijk de strek. En dus in andere woorden, het niet dat daarmee een politiek oordeel geeft welk ambitieniveau je moet doen, maar wel dat u ook als raad, hè, natuurlijk ook, en natuurlijk ook het college, maar er ook een rol heeft. Van, ja, u kan politieke wensen uitspreken, maar het gaat ook om zorgvuldige besluitvorming. Zijn de wensen, hè, ook uitvoerbaar en realiseerbaar? Daar gaat het eigenlijk vooral om.
Dan heb je ook nog een opmerking in je rapport over dat het zo lastig is, dat straks ook weer ten aanzien van de leerlingenaantallen. Ja, ik ben geen planoloog, maar het lijkt mij toch wel vrij een eenvoudige zaak. Je weet of je in een kern, of je nieuw bouwt of niet nieuw bouwt. En dan heb je een demografische effecten. En daar kun je toch aardig uit opmaken wat er aan behoefte is voor openbaar onderwijs.
Ja, goed. Ik ben daar zelf ook geen deskundige. Maar ik zie dat heel veel gemeenten daarmee mee worstelen. En dat het niet alleen maar gaat over het kindertal waar wordt gebouwd, wat wordt de inschatting van hoeveel gezinnen er komen met hoeveel kinderen. Nou, dat kunnen al een aantal dingen, maar het kan ook nog eens keer zijn dat er ergens ook een vrijheid van onderwijskeuze. Hè, dat ook weliswaar in nabijheid van een school kinderen wonen, maar dat kinderen dan niet naar school gaan. En ook daar is ook nog een effect wat je niet allemaal voorhand kan voorspellen. Maar in de praktijk blijkt in ieder geval dat lastig is. En dan zijn er wel, die zijn wel een punt. Er zijn dus twee wegen wat je dan kan doen. Als je het loos vindt, of je zegt van nou, zo moeilijk kan het niet zijn. Dus moeten wij leren, hè, of we dat gewoon beter gaan doen met die prognoses. Dat is één oplossing. Hè. Of je zegt van, nou, wij accepteren dat lastig is. Maar wij gaan investeren in flexibiliteit. Dat is dan de tweede optie.
Je hebt nou twee andere steden ook een dergelijk onderzoek gedaan.
Ja.
En waar daar de uitkomsten zich niet
van anders? Daar zie je inderdaad ook dat met name rond de leerlingaantallen net zo hard geworsteld wordt als hier in Tinalo. Of je nou Eindhoven of As hebt, dat is een hele lastige. En het heeft met name ook te maken met schoolkeuze. En ook nog eens een keer dat kinderen uit andere gemeenten. Nou goed, er zijn echt wel. Dus daar is in ieder geval wordt niet de oplossing gezocht van de leerlingenprognose nog beter maken. Er wordt wel op geïnvesteerd, dat is ook wel relevant. Natuurlijk, je moet niet zeggen, het doet helemaal niet niks. Nee, het is een hele belangrijke bouwsteen. Hè, maar je kan er dus niet blind op varen. Zeg maar. Dus daar is dat echt niet beter dan hier. Zeg maar.
Ik zou wel even zeggen, misschien is het even een voorstel. Ik ben Marcus Kramer, adviseur onderwijshuisvesting van Vidada, het katholiek onderwijs. Weet u even welke positie ik hier zit. We hebben het hier heel veel over het onderwijs, SEC. Maar als wij kijken naar wat we op dit moment doen, schoolbesturen hebben een wettelijke bevoegdheid. We hebben een bouwbevoegdheid zelfs. Wij dragen die in zulke processen over aan de gemeente. Van jullie mogen dat voor ons doen, maar dat is een overdracht. Waarom lopen deze processen nu zo vertraging op? Is in mijn beleving niet zozeer dat het onderwijs niet weet wat ze wil, maar dus de toevoeging van allerlei accommodaties die gewoon het probleem geven. Wij zitten met de Mariaschool en de Daltonschool zitten wij op de Grote Veen. In principe zeg ik van, geef ons het geld maar, want u wordt vanuit Rijk in het gemeentefonds bekostigd voor onderwijs. Geef dat geld maar aan de scholen en wij zorgen met z'n tweeën wel als bouwheer voor een nieuwe school waar wij in de toekomst kunnen werken. Met prognoses hebben wij altijd last, maar dat hebben we al 20, 30, 40 jaar. Dat blijft altijd een probleem voor ons. Dus het wordt heel veel gefocust of het niet goed gaat. Maar het probleem zit hem in dat het een verbreding is geworden. En daar hebben wij als schoolbestuur zijn wij ooit meegegaan. Want dat is inderdaad in het begin toen wij, ik ben wel een van de constante factors hier. Toen zijn wij meegegaan in het accommodatiebeleid. Maar daarbij heb ik altijd wel gezegd van hoe kan het zijn dat een accommodatiebeleid in deze gemeente
door de gemeente worden ontwikkeld zonder dat schoolbesturen daar toen de tijd al nadrukkelijk zijn bij betrokken. Wij zijn wat dat gaat altijd, het huis doet het hier, ik heb dat, ervaar dat nu ook weer in ons project. Het huis doet het hier en wij worden niet zichtbaar gemaakt. En ik denk dat dat een belangrijk aspect is, want die schoolbesturen hebben een positie, hebben een wettelijke positie. En wij kunnen met onze ervaringen ook een aantal dingen doen. En we moeten gewoon kijken van waar ligt de problematiek. Dat wij met accommodaties niet aan de voeten kunnen, is dat er verbreding erin zit. Die verbreding van maatschappelijke ontwikkelingen, daarvoor extra geld moet worden gefineerd. Dat kost gewoon belastinggeld, simpelweg. Want van de rest van het geld, dat krijgt hij gewoon uit Den Haag. Dus daar zit volgens mij het kardinale probleem ook niet voor scholenbouw. Scholenbouw zit goed verankerd. Dan terughoudend met, in dat proces hebben wij terughoudend hebben getracht met het onderhoud. Nou, ik heb gelukkig met de Mariaschool inmiddels dat keurig kunnen afsluiten. Maar daar hadden wij bijvoorbeeld een afspraak gemaakt om de koppelsubsidie te hebben, omdat wij hogere energielasten krijgen door slechtere gebouwen te hebben. Uw raad schaft op voorstel van het college de koppelsubsidie af. U brengt dus ons in een exploitatieprobleem. Dat soort afwegingen, dat is eigenlijk wat u dus ook zegt in overleg, dat veel meer, daar zijn afspraken gemaakt. Ik denk dat het proces van de Mariaschool is dan positief verlopen, maar dat heeft ook zijn consequenties die op, want er is een buitenstaander die betalen wil. En dan is het simpel. Daarin heb ik, en dat weet u niet, maar daar ben ik bouwheer. Aangezien dus de gemeente daar die zaken goed geregeld had met de Albert Heijn, heb ik tegen de gemeente gezegd van, oké, jullie hebben die zaak goed met de Albert Heijn, dan moet ik niet tussen gaan zitten. Jullie krijgen van mij het bouwheerschap en laten we in teamverband dat doen. Nou, dan loopt het in teamverband ook heel snel. Dus voor dat gaat, staat dat er inderdaad wel positief in. Volgens mij zit de kardinale vraag van, als je het optuigt, heb je met partners te maken die allemaal wat willen. En het is de vraag van of die allemaal hun wensen kunnen uitvoeren, want ze hebben geen geld. En ze willen een heleboel. En dat loopt steeds weer vast.
Ja, deze twee punten komen ook in het onderzoeksrapport aan orde. Met name ook op het moment dat je ook net in de presentatie. Hij zit niet in de presentatie, maar hij zit in de. Nee, gewoon een presentatie aan, hij zit nu in de bewerkingsmodus, zat hij. Oh, zo. Ja. Oké. Maar ik moet even kijken. Hoppakee. Ja. Even kijken, waar hebben we die nou? Ja, hier, deze ja. En met de Mariaschool wordt hier genoemd. Maar dan zie je inderdaad op het moment dat je het heeft met ambitieniveau te maken. Op het moment dat je zegt, oké, we houden het relatief eenvoudig over hanteerbaar. Hè? En je hebt met één ding te maken. Hè? En dan, oké, een aantal gevallen doet de schoolbestuur het bouwheerschap zelf een aantal keer wat overdragen. Maar dan is het relatief eenvoudig en dan gebeurt het ook. En wat wel Dirk ook heb ook gezien, dat Dirk ook wel eens een aantal les getrokken zijn van eerdere ervaring door de gemeente zelf. Dus dat met andere woorden, het ligt aan de eenvoud, maar wat Dirk ook een positief punt aan het lerend vermogen van dezelfde, ja, met name ook rond de bouw, zeg maar. Dat is denk ik een belangrijk punt. En dan heb je na het punt van de energie-subsidie. Wat essentieel is dat jij, zeker dit soort verhalen, betrouwbaar en duurzaam. Dat je als je afspraken met waar anderen een plan op maken, ook verwachting opwekken, dat je niet zomaar eenzijdig kan terugtrekken. Nou, dat is eigenlijk wat u denk ik ook aangeeft.
Ja, daar ben ik nu aan de beurt. Heel goed voor jou. Ja, ik denk dat het ook goed om ons te realiseren dat 2003 nog wel een beetje een andere tijd was dan nu. En we hebben zelf ook in onze collegeonderhandelingen al vastgesteld dat we dat hele beleid eens moeten herijken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met deze tijd. Maar ik zit ook een beetje met dezelfde vraag. Zit er nou een fundamentele denkfout in het concept van dat multifunctionele? Dat is de ene kant. Of zit er iets in wat we structureel verkeerd hebben gedaan? Ik zeg maar even we. Is het zo dat er in de manier waarop het wordt aangevlogen door de organisatie of door de raad een fundamentele fout zit, een weeffout dus eigenlijk? Misschien een lastige vraag, maar ik weet niet of u daar een
analyse op heeft. Nee, dat is wel een hele goede vraag, een hele terechte vraag, want het sluit ik aan bij het ambitieniveau. Kijk, de druk ook aan te geven, net vanuit het onderwijsveld, één geluid. Hè. Wij zien ook, als dat dus goed gaat in het proces, hè, dat er ook voor scholen zelf of ook gewoon vanuit die multifunctionele accommodatie ook winst te behalen valt. Hè. Dat je ook bijvoorbeeld ook in Eindhoven, als dat nogal wat scholen het fijn vinden, als er ook een sporthal bij is, als er ook de kinderopvang is. Maar worden, als er dus een aantal dingen gecombineerd zijn, als het dus lukt. Hè, hè. En maar hier zie je ook een beetje het punt van, ja, als dat niet lukt, ja, dan wordt het allemaal ballast. Hè. Dus daar zie je ook weer van, die functionaliteit is er wel degelijk. Ook namelijk het punt van, wat ik ging op die doorgaande leerlijnen, ook met kinderopvang en met voorschoolse kinderopvang. Dat zijn niet alleen maar dingen die, opgezamd allemaal vreemde functionaliteiten. Nee, er zijn ook nog steeds functionaliteiten die ook vanuit het onderwijs relevant zijn. Hè. Maar ja. Je ziet ook gewoon wel degelijk dat ook onderwijs met kunst, cultuur, sport wordt gecombineerd. Dus dat kan synergie hebben, maar dan, om dat goed te kunnen doen, vraagt het wel veel meer. Hè.
Ja, is dan misschien het commitment aan het begin van de samenwerking, zeg maar, te mager, eigenlijk, of niet solide genoeg? Commitment van alle partijen, hè?
Nou, wat ik eigenlijk wel van overtuigd ben, hè, dat in een bepaald opzicht de commitment en de goede bedoelingen, en met een goede manier, jongens, we gaan hier iets moois van maken. Dat grosso modo eigenlijk altijd wel aanwezig is. Hè? Maar wat je alleen ziet, dat het allemaal veel te lang duurt. Hè? En dan zie je ook dat er de plannen worden gemaakt met directeur 1 of persoon 1 of wethouder 1 of ambtenaar 1. En dan in de tijd zien komen er andere figuren. En dan heb je een plan te maken, ja, leuk plan, maar ik begrijp de lol er niet van. En ik ga eens wat, ik heb mijn eigen ideeën erbij, laten we dat wel anders gaan doen. Nou, dan ga je dat weer. En de andere kant kan ze ook zo denken. Maar dan zit het eigenlijk vooral dat jij vanuit dat goede vertrek, wat we echt wel zien, veel snel slagvaardiger ook tot een deal kan komen, wijze van spreken. En dit wordt het, en dan in plaats van dat het zo'n stroperig verhaal. Daar zit eigenlijk de crux. Zeg maar.
En dan zeg je eigenlijk iets over de structuur van de organisatie waarin het moet gebeuren.
De structuur van de organisatie, en dan zeg je ook het over de kwaliteit van politiek bedrijven, in de zin van als jij een visie neerlegt, hè, afspraken maakt, hou je daar aan of ga je dan weer wat anders doen. En dus het gaat niet alleen maar over de ambtenaar, maar het gaat ook over de raad en ook over het college. Eigenlijk over de hele linie van alle drie de geleden komen ook in het rapport voorbeelden naar voren. Zeg maar.
Ja, als de indruk bestaat dat ik iemand de schuld wil geven, dan is dat een verkeerde indruk. Hoor.
Maar ik wil voor alle zekerheid, ik mij voor alle volledigheid terecht. Dat was niet mijn, maar meer, ik denk wel dat ik wel even gezegd heb dat over de volle breedte en dat niet alleen bij de ambtelijke zijde dus dat ligt. Ja.
Ja, dank u voorzitter. Mijn naam is Vellinga van de fractie Leefbaar in Haarlo. Ja, ik heb een heleboel vragen, dus ik kijk wel even hoe lang ik de beurt krijg. Mijn eerste opmerking is eigenlijk, wat mij opvalt aan dit rapport, is dat het niet heel erg negatief is. Terwijl als ik dan zelf even met een helikopterview kijk, dan zie ik een proces dat misschien straks wel 10 jaar geduurd heeft. En er zijn 2 MWA's gerealiseerd binnen het IAB en die voldoen allebei niet, want die zijn te groot. De exploitatie is niet dekkend, dan is de conclusie eigenlijk dat het heel erg slecht gegaan is tot nu toe met het IAB. Dus ik vraag me af waarom je dan toch nog zo positief bent of gematigd negatief bent. Maar mijn inhoudelijke vraag is, ik heb even een aantal bijna technische vragen zou ik zeggen. Van, er is discussie over de exploitatie van de gerealiseerde MWA's. Volgens het rapport zijn die mogelijk niet dekkend. Volgens de reactie van het college en een verwijzing naar een Pentero-rapport zijn ze wel dekkend of kunnen ze wel dekkend zijn. Wat is het nu? Zijn ze nu dekkend op dit moment of zijn ze niet dekkend? We weten van de Stichting Basis dat de scholen over het algemeen moeite hebben met hun exploitatie om die rond te krijgen. Maar over de MFA's is eigenlijk relatief weinig bekend. Dus dat zijn de eerste 2 vragen die ik eigenlijk wil stellen.
Nou, dan even vanuit de toon en de taal. Nadruk heb ik eigenlijk wel aangegeven dat het om dit op een goede manier te doen vraagt enorm veel, ook in vergelijking. Dus is dan wel vanuit dan de weerbarstigheid van de opgave een milde ondertoon. Hè? Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de conclusies zelf, hè, dan zijn die natuurlijk best wel kritisch, zeg maar. Maar druk ook wel hè, van wat we wel proberen niet neersabelend kritisch, maar wel degelijk ook oog voor de dingen die wel degelijk ook goed gaan. Dus dat, ja, dat hebben we de toon die kiest. Maar ik denk dat ook gewoon dat dan ook meer een politiek orde wordt, hoe u daar te raken. Maar als onderzoeker is dat de toon die we gekozen hebben. Hè? En aan u om op basis van dit materiaal tot een ander politiek orde te komen. Dus daar wil ik ook verder niet meer in treden.
Nee, dat snap ik. Maar ja. Het IAB-beleid is de afgelopen jaren één of twee keer herijkt. Je zou eigenlijk verwachten dat in die herijking al een enorme slag is gemaakt, of een omslag gemaakt is, of een verlaging van het ambitieniveau heeft plaatsgevonden. En blijkbaar is dat dus niet in voldoende mate gedaan in die tijd. Klopt
nee,
dat?
Nee, dat kun je constateren. Ja. Nou, wat betreft die exploitatie. Kijk, daar zijn wij in dit onderzoek hebben wij geen dieptestudie gedaan naar afzonderlijke exploitaties. We zijn afgegaan op verschillende bronnen. Wij hebben ook vanuit de schoolbesturen, maar ook gewoon wat de rapport dat in de aandacht van een ander extern bureau ook naar verwezen. Daar zijn de conclusies het onderwerp gewoon heel erg helder. En op het moment dat jij met rekenwat geld een gebouw neerzet en vervolgens heb jij nogal wat leegstand, hè, ja, dan hoef je ook niet heel veel ingewikkeld te doen, dat het qua exploitatie natuurlijk niet geweldig is, bij wijze van spreken. In andere woorden, ook langs die kant kan je redeneren dat daar zaken te verbeteren zijn. En in die zin is ons beeld oproepen dat dus een aantal gevallen de exploitaties gewoon lastig zijn, niet sluitend zijn. En dan kun je zeggen, is het sluitend te krijgen? Ja, dan krijg je het spel van het multifunctionele verhaal. Als men dat lukt het dan als partijen minder huren, minder willen gebruiken of zich terugtrekken, of je dan snel in staat bent om andere partijen met synergie, erbij te krijgen.
Ja, dat is helder. Maar in dat verband, als je bijvoorbeeld kijkt naar de MFA en IDE, daarvan blijkt dat de exploitatie vanaf het eerste begin eigenlijk al niet sluitend is geweest. Zelfs zodanig dat Stichting Basis heeft gezegd, wij gaan die gebruikersovereenkomst niet tekenen. Dan vraag ik me van, is nu boven water gekomen waar in het proces daar iets fout gegaan is, waardoor dit nu vanaf het eerste jaar al een probleem is?
Ja, nou wij wijzen dan inderdaad naar in ieder geval in hoofdlijn twee punten waar het in ieder geval om gaat. Hè. Het heeft weer te maken met die leerlingenprognose en heeft te maken met flexibiliteit. Op het moment dat partijen zich dan terugtrekken, heb je dan een gefixeerd verhaal? Of kan jij vrij snel je aantrekkelijkheid vergroten voor andere spelers, doordat jij een ruimte kan bieden die beter past bij wat er functioneel wordt gevraagd? En dan nog eens de vraag, ook het punt van in tijden van crisis, iedereen even lastig of het dan wel had gelukt. Hè? Dus voor een deel is ook niet per se een totaal te beheersen verhaal. Gegarandeerd succes. Maar het gaat wel om kansen vergroten door structureel veel flexibeler te werken.
Wat mij daar wel in verwondert is blijkbaar de vrijblijvendheid waarin partijen zich kunnen verbinden door zich daar zomaar terug te trekken, wat vergaande financiële consequenties heeft, maar gewoon zeggen van, ik zie het niet zitten en ik trek mij terug en dat heeft verder geen financiële consequentie. Tenminste, zo begrijp ik even uit uw verhaal.
Ja, ja, maar dat is een belangrijk punt, van of jij dat jij een beraad hebt van toevallige denkbare huurders die op het laatste moment kunnen besluiten, ik kom niet. Hè? Zoals jij, of jij misschien een winkelpand verhuurt, waarbij er als ene winkelier ophoudt dat er een andere winkelier in kan trekken, met die vrijblijvendheid. Hè? Of heb je te maken met dragende spelers, hè? Die in ieder geval de echt intentie hebben om elkaar vast te houden, hè? Om gezamenlijk te investeren, in ieder geval voor de eerstkomende 5-10 jaar. Hè? Gewoon zeggen, nou, we hebben een deal, we gaan dit traject gezamenlijk aan, we investeren en we houden elkaar vast. Nou, kennelijk zijn die afspraken niet op die manier gemaakt en dan zien wij ook over en weer. Hè? Dat, het is dan een voorbeeld waarbij een kinderopvang zich terug op het laatste moment, maar ik had net het voorbeeld van MFA Vries, waarbij u als gemeente zich op die manier grosso modo heeft opgesteld. Hè? Dus daar zou je inderdaad kunnen zeggen van, in het kader van de samenwerking moet jij niet wat
dat heeft volgens mij echt nog voortschrijdend inzicht, maar ik kan me daarin vergissen.
Nou ja, het was ook voortschrijdend inzicht van de kinderopvanginstelling om te denken van ik ga me elders zoeken, waar spreken met andere woorden. Dat voortschrijdend inzicht is leuk en aardig, maar op het moment dat je werkt met niet vrijblijvend gecommitteerd, dat is mijn punt, dan zeg ik, adviseer ik altijd maatschappelijke partijen, maar ook omgekeerd, op het moment dat jij ver gaat investeren, op het moment dat jij allerlei plankosten maakt, onderzoeken uitvoert, je plannen afzet, onderhoud niet doet en dan met name helemaal je toekomst daarop afstemt, met een overheid, ik zeg maar gewoon recht voor de raap, schadeclaims in, op het moment dat een overheid met de wijsheid en de politieke vrijheid die er is, voorschrijdend inzicht toe te passen, dat kan. In die zin kan ieder nog steeds dan beslissen over een aandeel. Maar dan moet je wel de samenwerkingspartner recht doen. En als je dat niet doet, dan heb je die vrijblijvendheid. Of het een of het ander. Of je hebt gecommitteerd uit met een claim, indien je verzaakt. Of je hebt vrijblijvendheid, dan heb je van twee kanten een open einde. En dan heb je dit soort risico's. Dat is dan de consequentie.
Ja, dank u wel. Ik wil nog vragen, het gaat over die exploitatie. Het gaat ook over de bestuur van de Mariaschool. Ik begrijp dat als ze gewoon een zak geld krijgen om de Mariaschool neer te zetten, gezamenlijk met de Dalton, dat het dan goed komt. Dat je dan als het ware die exploitatie ook, dat het de exploitatie ook goed zal komen. Als het in het geval dat het dus een MFA moet worden, dat er dan problemen zijn. Dus kan ik als conclusie zeggen, exploitatie is moeilijker als het een MFA moet worden. Als het alleen een school is, is het makkelijker? Of is het zo simpel niet?
Nou, in grote lijnen kan je dat zeggen. Hè? En ik denk dat echt expert dat kan bevestigen. Maar...
Ja, het is namelijk zo, wij worden door het Rijk bekostigd in het kader van de onderwijsgelden. Daarvoor krijgen we een MI, de materiële instandhouding. Die is afgestemd op goede schoolgebouwen in dit land. Maar daarom hebben we ook problemen. U gaf dat net even aan. Waarom kunnen wij bestaande schoolgebouwen in hier rondkrijgen? Omdat het gewoon slechte en lekkere gebouwen zijn. Dat is ons probleem. Als wij hebben over goede schoolgebouwen, want daar stemt het Rijk zijn bekostiging aan ons af, kunnen wij bij goede schoolgebouwen onze exploitatie ronddraaien. Als we daar namelijk niet zouden kunnen, dat is het probleem bij bestaande schoolgebouwen die zo slecht zijn, dan gaat dat heel simpel ten koste van een leerkracht voor de klas. Nou, en daarom strijden wij, en u hoort me ook al, ik ben daar dus, ik wil wel gewoon goede schoolgebouwen hebben. En ik heb er dan maar één, maar goed, ik werk in heel veel gemeenten en ik heb deze discussie voer ik in veel meer gemeenten. Wij moeten goede schoolgebouwen hebben om dus onderwijs te kunnen gaan geven wat we moeten geven, door middel van dus de juiste leerkrachten voor de klas te krijgen.
Maar mag ik u dan even een korte vraag stellen nog? Hoe zit dat met leerlingenprognoses in die andere gemeente waar u voor werkt? Want ik kan me niet voorstellen dat als u op een willekeurige kern in deze gemeente een school bouwt op een prognose van 120 leerlingen en 3 jaar later zijn dat er nog 50, dat u alsnog een exploitatieprobleem hebt. Dat kan haast niet anders.
Nou, wij hebben als...
Moment, mag ik heel even ingrijpen? De volgende keer wil ik graag even dat je dit soort dingen via mij doet, want jij staat wel op mijn lijst, maar een eindje verderop. Ik wil me graag eerst even, ik wil deze vraag even laten liggen. Die kan die later nogmaals stellen.
Ja, ik reageer eigenlijk even direct op het antwoord van
Renate, had jij nog
die meneer dus.
Ja, ik had wel een vraag, maar ben ik nu weer kwijt.
Dan ga ik eerst even naar links.
Ja, ik ben Klaas Knot van CDA-fractie. Bladzijde 7.7 bij de effecten. En daar staat, en dat is wat mij betreft uit dit rapport, komt dat heel helder naar voren. Het beheer komt niet van de grond. En in punt 8... Multifunctionele accommodaties dragen onvoldoende mate bij aan het beoogde pedagogisch klimaat en zij voorzien matig in de bredere functie voor de kern of wijk. Ja, hoe lossen we dit op? Want dat is denk ik waar een MFA lastiger is dan alleen een school. En als je toegevoegde waarde wil hebben, moet je dat aan elkaar koppelen. Die vraag moeten we denk ik oplossen, anders is het denk ik einde verhaal.
Nee, dat is de hamvraag vanuit, ook weer vanuit het ambitieniveau. Want je ziet wel degelijk dat jij synergie en ook zelfs financieel, als je het helemaal geweldig doet, voordeel kan hebben door multifunctioneel. Hè? Maar Je neemt eigenlijk, je gaat scherper aan de wind varen. Het is moeilijker, hè? En je neemt wellicht meer risico. En dat is natuurlijk de afweging van jongens, allemaal leuk. Maar dat spel zie jij. Nou goed, dat kan meneer Baam in andere gemeenten ook lasten. Dus geef ons maar een eenvoudig hanteerbaar verhaal. Hè? Dan weten we wat we hebben. Dan in een ongewis avontuur met multifunctioneel. En als u als gemeente dan zegt van ja, dat vinden we belangrijk en we willen schoolbestuur daar ook toch voor warm houden of mee op sleeptouw houden of meenemen, dan moet je inderdaad gewoon wel dat waar gaan maken. En dat is eigenlijk het verhaal. En dat is niet lastig, dat is niet makkelijk, maar dat is wel wat zo is het is.
Ja. Wat ik eigenlijk opschrijf, wie is verantwoordelijk voor dat beheer en wie zou dat op zich kunnen nemen? Want daar ligt het ergens een beetje tussen wal en schip. Gemeenschappen als wijken en buurten vinden het mooi dat er accommodaties zijn. De gemeente wil dat ook. School vindt het ook prima. Maar dan moet dat aan elkaar gekoppeld worden. En daar is niemand eigenlijk direct verantwoordelijk en kan zich daarvoor inzetten blijkbaar. En daar gaat het dan mis, denk ik.
Ja, nee, dat klopt. En daar heb je dan de variant dat je zegt, oké, de gemeente gaat het allemaal regelen. Hè, en iedereen komt huren. Of je zegt, er wordt een derde partij die dat gaat doen. Of een van de hoofdhuurders, bijvoorbeeld de school, gaat dat doen. Maar is de school nou... Kijk, bijvoorbeeld in Eindhoven, kan ik op tafel leggen, is een hele lange tijd een discussie, strijd, ook gedoe geweest, hè, over, oké, schoolbestuur die zorgt voor het beheer en ook voor de huur. En dan vond ik, oké, als er leegstand is, zou de gemeente graag zien dat de school ook opdraait voor de kosten van leegstand. Nou, dat wil... het schoolbestuur natuurlijk niet, maar dan heb je alweer een gedoe bij wijze van spreken. Dus dat is een heel lastig spel gewoon. Dus met andere woorden, als je het kort zegt voor die multifunctionele accommodatie, heeft aan de ene kant heel veel charme, heel veel qua ambitie is het heel erg mooi om dingen te koppelen. Aan de andere kant geeft het veel complicaties en kan het lastig zijn. Dus dat is eigenlijk het dilemma.
Ja, voorzitter. Mijn naam is Theo Brugman, Stichting Basis. Maar we hebben elkaar een paar weken geleden hier in dit huis ook ontmoet. Multifunctionele accommodaties. Nou, Ter Borg laat ik even buiten beschouwing. Groot gebouw. Ide en Zijen is natuurlijk een verschillend verhaal. Zijen, dat ervaren wij als een... zeer dynamisch MFA. Ide ook, maar met Ide zitten we met het punt dat inderdaad, zoals u ook aangeeft, de prognoses en werkelijkheid niet helemaal met elkaar in de pas lopen. En daar ook niet onmiddellijk oplossingen voor denkbaar zijn. Als je naar het concept van de MFA's kijkt, dan is dat natuurlijk een geweldig concept. Want wat is er nou mooier door zeg maar, het dorp te verbinden van de jeugd tot en met het dorpshuis. Dus dat is op zich prima. Kinderopvang erbij, liever wel met tarieven voor de kinderopvang die ook inderdaad passend zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar kijk... Kunst zal zijn in de toekomst, en wie weet kan meneer Prupper daar nog iets over zeggen. Kunst zal zijn om flexibel in te spelen op het feit dat kinderaantallen zich kunnen wijzigen. Kijk, in een dorp, in een leefbaar dorp, een gymnastiekzaal zal er wenselijk blijven. Een bibliotheekvoorziening, hoewel je daar natuurlijk steeds andere... meningen over gaat krijgen, zal wenselijk zijn. Een dorpsbelangenvereniging met dorpsactiviteiten, die zul je willen huisvesten. Zolang er ook kleine kinderen zijn, is een kinderopvang, kinderdagverblijf, BSO, etc., zal wenselijk zijn. Maar nou net in die leeftijd van 4 tot 12 kan het wel eens zijn dat er veranderingen optreden. Hoe kan je nou flexibel bouwen, zodanig dat je je niet vastlegt voor weet ik hoeveel jaren, maar dat je inderdaad in staat bent om in te spelen op veranderingen. En ik denk dat daar natuurlijk met modulebouw of wat ook, dat daar dingen voor te bedenken zijn. Zodat je zo'n MFA ook inderdaad dan exporteerbaar kunt houden. Ik wil nog één opmerking maken, voorzitter, als dat mag, over de kwaliteit van de gebouwen. Ik heb dat vorige keer, meen ik, ook gezegd. Ik sluit een beetje aan bij mijn buurman. Wij hebben een aantal gebouwen waar het heel helder van is dat de achterstand in vernieuwbouw, en of in welke vorm dan ook, dat die achterstand ons parten speelt. Daar heb ik vorige keer ook duidelijk gemaakt. Die zijn slecht exporteerbaar, gewoon door de aard van het gebouw. Ik denk dus ook dat het een goede zaak is als we met de tijd de achterstand bij de overdracht van de buitenkant, zeg maar, als we de achterstand gaan vaststellen en daar met de gemeente een afspraak over maken hoe dat op te vangen. Ja, dan zullen we van twee kanten misschien een schouw moeten laten doen en eens kijken waar we dan samen uitkomen. Wat ik in die gebouwen nu zie, en dat is, ook al zijn het sterke gebouwen en kunnen ze een stootje velen, maar het is wel heel erg kruip door, sluip door, met onderwijskundig eigenlijk nauwelijks een mogelijkheid om in de huidige tijd, waarin je met groepen apart wil zitten, waarin je gedifferentieerd onderwijs wilt aanbieden, waarin je veel meer met leerpleinen en dergelijke wil gaan doen, waarin je flexibele lokalen wilt maken voor een grotere groep, voor een kleinere groep, misschien wel tussentijds. Ja, dat lukt heel slecht in de huidige, oudere, verouderde gebouwen. En vandaar toch wel een klemmend betoog hier in dit huis om daar waar dat kan die bouwprogramma's inderdaad te gaan uitvoeren, want het is voor de kwaliteit van het onderwijs alleen maar uitermate wenselijk.
Ja, ik wil graag nog steeds antwoord op de vraag die ik aan meneer Van der Marie School gesteld had. Eigenlijk twee vragen. Hè. Eén, wat zijn uw ervaringen met leerlingenprognoses in andere gemeenten? Want u bent daar een van de weinigen hier misschien kundig in. En ten tweede, of u kunt bevestigen dat het inderdaad zo is dat wanneer je dat je op basis van een bepaalde prognose een school bouwt, dat ook wanneer de bouwheer het schoolbestuur zelf is, dat die dus een probleem hebben wanneer die prognoses in één keer in de realiteit ontzettend verschillend uitpakken.
Wat betreft de prognoses is het zo dat wij hebben en die is ook in dit huis, een regeling hoe de prognoses moeten worden opgesteld. Dat is gewoon een landelijk door de overheid vastgestelde wijze van prognoses. En daarvan levert de gemeente zelf de gegevens aan. Nou, als ik even terugkijk in de tijd. Hier in dit huis is ook een hele discussie gevoerd over Vries, de uitbreiding. Daar zijn we nogal wat heen en weer geweest met een aantal woningen. Daar moeten we hadden gebouwd. De prognose is opgesteld op het hoge verwachtingsniveau en er wordt een andere beslissing genomen in een periode dat zo'n prognose loopt. Dus dan krijg je daarop invloed waarvan je eigenlijk met de prognose geen rekening meer kan houden. Daarnaast hebben we op een gegeven moment de situatie die we nu ook kennen van we hebben natuurlijk een economische teruggang, waarin de prognose enorm worden eigenlijk weer ter discussie komen, want ja, maak ze maar weer opnieuw, want ze zijn weer. En eigenlijk is een prognose die dus over de korte en de lange termijn gaat, maar eerst de 5 jaar redelijk duidelijk en helder daarin, maar een langere termijn erin, moet je eigenlijk al te zeggen van nou, we kijken even hoe dat gaat. Dus je bouwt wel op een prognose en dat moet je ook wel. Als we het hebben over teruggang van het aantal leerlingen, ja, dan hebben wij als schoolbestuur met de exploitatie natuurlijk leegstand. Nou, en dan is de vraag, en de buurman gaf dat net ook even aan, moet je bijvoorbeeld in schoolgebouwen waarin je dus je flexibiliteit van leerlingen kunt krijgen, ook zeggen van, oké, wij bouwen dus een permanent schoolgebouw voor een zodanig aantal leerlingen waarvan we zeker weten dat die toch wel zit. En in de beginfase bouwen we er een flexibel gedeelte aan die we desnoods gewoon weer gaan slopen na verloop van tijd. Om op die manier steeds weer de zaken te regelen. Nou, dat is de discussie die op dit moment weer gemeten wordt gevoerd. Om op die manier te gaan kijken van wat moet je doen. Als namelijk ik er niet meer uit kan komen, dan heb ik ook in de verordening de mogelijkheid om een gedeelte van het schoolgebouw gewoon terug te geven aan de gemeente. met het verzoek om een gedeelte van mijn gebouw te onttrekken aan de onderwijsbestemming. Nou, dat is dan de gemeenteraad, om de gemeente en de college om dat ja of nee op te zeggen. Maar in principe zeg ik van, dan krijg je dat. Dus ik hoop daarmee uw vraag wat verhelderd te hebben.
Dank u.
Ik kijk nog even rond.
Misschien voorzitter nog een antwoord op de vraag over het flexibel. Dat is nog een vraag. Denk ik moet daar even naar gaan dat je na het gewoon in het algemeen gewoon voor het flexibel een aantal richtingen hebt. Het eerste wat net aangegeven dat je naast los van het gebouw eromheen en naast ook iets kan neerzetten wat je ook weer snel weg kan halen. Wat misschien wellicht meer de kwaliteit van een noodgebouw, hè, maar wel met aanvaardbare kosten op- en afgetuigd kan worden. Dat is eigenlijk één. Het tweede wat ook aan wordt gegeven is meer met de modules te werken. Dat je veel meer binnen de ruimte kan werken. Dat is een hele belangrijke. En een derde, en dat is nou de meest lastige, juist vanuit het idee van multifunctioneel. En dan is nou het punt wat je ook ziet, is dat jij eigenlijk twee kanten, bijvoorbeeld in Eindhoven is een beetje de gedachte, je kan naast zeggen, nou, dus we laten ophouden met die multifunctioneel, laten we gewoon, hoppakee, voor onderwijs. Dat is de ene kant, dat je terug maar gewoon afziet van het concept. De andere kant is eigenlijk meer, de vlucht naar voren. Dat je zegt van nou, we willen eigenlijk nog meer gaan koppelen in het kader van maatschappelijk vastgoed. Dat jij in feite veel meer een professionele makelaarsfunctie gaat inrichten op al het vastgoed. Waarbij jij op het moment dat de ene instelling minder nodig heeft weggaat, er tal van anderen zijn die
de gemeente als projectontwikkelaar?
Ja, dat kan ook. Of in ieder geval als een makelaar van maatschappelijk vastgoed, bij ook al zeggen, nou, misschien met vereniging of andere instellingen, maar dan worden dat je eigenlijk een veel groter aantal partijen in potentie de functies kan gaan benutten als dingen vrijvallen. Dat is de andere kant als optie. Maar dat vraagt eigenlijk weer meer organisatiekracht.
Ja, maar dat je dan wel volume moet hebben.
Ja. Ja.
Dan moet je wel volume hebben om de vulling van zo'n accommodatie dan ook te kunnen garanderen.
Exact.
En dat is natuurlijk op dorpen wat lastig.
Ja, exact.
Want je hebt met de bouw van de MFA het hele dorp al bediend.
Ja, exact. Dan heb je dat spel al gespeeld. Hoogst kun je nog zeggen, ook rond verenigingen en een aantal, en eventueel ook nog weer een andere functie, maar dat is het terecht punt.
Ik heb nog één vraag die mij nogal wat treert. Dat is, de meneer van de koepel, de bestuurder van de koepel van het Roms Katholiek Onderwijs ook wel aangegeven, van dat veel partijen werken vaak vertragend. Maar anderzijds zegt u van dat er samenwerkingskansen blijven liggen. En dan ben ik zeer benieuwd met welke partners dan die samenwerkingskansen dan zijn.
Nou ja, kijk. Ik werd net ook aangegeven, ook vanuit het veld, vanuit het onderwijsveld, dat multifunctioneel in principe een aantrekkelijk concept is. En niet alleen voor onderwijsinstellingen, maar ook voor allerlei andere partijen. Hè, waarbij jij in principe, op het moment dat jij, als het werkt, hè, in een multifunctioneel gebouw, hè, qua bouwkosten en zelfs qua extractiekosten, gewoon financieel er beter uit kan komen. Dat op het moment dat je ook synergie hebt in functie, met andere woorden. Dus, kinderopvanginstellingen vinden het maar wat fijn als zij in de buurt van een school gehuisvest kunnen worden, want dan is het wel heel fijn, want dan betekent ook dat er een markt is dat de kinderen van daar naar de kinderopvang gaan. Hè?
Nee, maar in één adem noemt u het in één zin, hè, van feit, het werkt vertragend. Maar anderzijds zegt u nu weer van, ja, je moet wel dit soort samenwerking aangaan.
Nou, kijk, dat is wel... Laat ik dan even over een hele andere boeg gooien, waar spreken. Los van het onderwijsveld, in het openbaar bestuur is er ook voortdurend discussie. Van de ene kant willen we regionale samenwerking met allerlei andere partijen, hè? Maar je kan het ook weer eentje doen. Nou, ook het regionale spel met andere gemeenten is een lastig spel, maar samen kan je meer realiseren dan één. Dus dan heb je de keuze, ga je eentje, hè, op een beperkte functionaliteit zitten, zeg je gewoon van, ook qua financiën, nou, ik heb misschien, ik ben er misschien iets meer uit dan maximaal het voordeligste variant bij multifunctioneel. Maar dan weet ik wat ik heb en dan kan ik op varen en dan kan ik gewoon op mijn gang gaan. In andere woorden, het is een spel wat qua ambitieniveau wellicht meer kan bieden. Hè? Maar ik heb ook aangegeven dat het wel gecompliceerder is. En een van de complicatiefactoren is dat je met meerdere partijen te maken, die ieder ook een eigen afweging hebben, een eigen taal hebben, eigen perspectief hebben, ook eigen tijdritmes vragen. Dus dat eigen ook regelingen kennen waar ze ook aan gehouden moeten worden. Dus dat is eigenlijk het verhaal.
Ja, ik heb nog een vraag over de exploitatie. Nog een vraag over de exploitatie. In uw rapport geeft u een aantal keren aan dat een van de problemen met de exploitatie van de MFA's is de energiehuishouding. Dus het gebrek aan energiezuinige installaties of slecht uitgevoerd zijn van deze installaties enzovoort. En u adviseert eigenlijk ons of het college om daar extern advies voor in te huren of voor te vragen. Ik vraag me af, het zijn waarschijnlijk dan de MFA's waar de gemeente de bouwheer is geweest, dus het is verantwoordelijk geweest voor de energieinstallatie. Is dat dan volgens u een gebrek aan interne kennis of is het gedateerde kennis of waarom adviseert u het college om daar extern hulp bij te vragen?
Nou, vanuit de ervaring met het eerder onderzoek dat er dat hele verhaal van energie en ook klimaatbeheersing ongelooflijk lastig is. In heel veel gemeenten. Je ziet eigenlijk wel in de loop der jaren dat er dus met andere woorden ook heel veel is geworsteld. Hè? Maar dat er wel inmiddels wel echt gespecialiseerde bureaus zijn opgestaan om hier echt wat over te kunnen zeggen. Hè? Ook een van de dingen wat ik ga meegeven wat jij ziet in die hele geavanceerde, dat jij dat alles nog niet van tevoren helemaal vooraf berekend kan worden. Want je hebt een inregelperiode nodig. Hè? En dan zie je al in een aantal gemeenten dat het inregelen misschien wel een jaar duurt. Hè? Dat je een jaar lang niet prettig zit. Hè? En dan zie je dat, dan krijg je ook een discussie, ja, het klopt niet. Laten wij er een kacheltje bij doen. Laten wij even wat anders gaan doen. En dan zegt de grote ontwerper, ja, je moet dat de tijd geven, een jaar inregelen en nu verstoor je het hele verhaal. Ja, leuk verhaal, maar dat wordt toch niks meer bij wij. Nog met andere woorden, met de techniek van nu of toen, hè, een nog niet helemaal beheersbaar verhaal. Maar inmiddels is er wel, juist ook door heel veel negatieve ervaringen, wel expertise opgebouwd. Maar wij zijn daarin niet deskundig. We zien ook dat nog als schoolbestuur zeggen, wij zijn. Zo nu hebben wij ook wel expertise rond bouwheerschap, hè? Maar we zijn ook niet specialist op het punt. Dus we zeggen eigenlijk, dat zijn eigenlijk expertise die eigenlijk de gemeentebesturen en de onderwijsbesturen doorgaans te boven gaan. Dus die moet je gewoon ook dan inhuren, juist omdat daar ook hele grote kosten mee gemoeid zijn en omdat daar ook een groot belang wordt aangehecht, met name ook met de doorwerking ook naar pedagogisch klimaat.
Ik wil er nog één keer op reageren. Denkt u niet dat het een duurzame energiehuishouding in zo'n multifunctionele accommodatie enigszins haak staat op de gewenste flexibiliteit van zo'n gebouw? Je ziet in MFA's dat bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties helemaal integraal door het gebouw zijn doorgevoerd. Hè? Vloerverwarming in het hele gebouw, één temperatuur. Terwijl er toch in veel gevallen lokalen leegstaan of andere ruimtes leegstaan. Ik zie daar een spanningsveld en ik vraag me af wat uw ervaring daarmee is buiten deze gemeente.
Ik denk een hele interessante en ook slimme vraag is, maar het is mijn expertise erboven. Ik zou het niet weten. Maar het is wel een zoekspoor. Ja.
Ik geloof trouwens dat het inregelen hier ook nog gaande is. We hebben geconstateerd dat het nog wat fris is. Dus, wat ons betreft mag het temperatuurtje omhoog. Dat punt van die MFA, dat blijft me toch een beetje bezighouden. Het is natuurlijk zo bij eerste aanblik is het een heel interessant concept. We hebben al wat opties besproken voor de lange termijn ook. Maar wat is het naar uw idee nou? Is het een concept dat op lange termijn, en dan heb je het over zeg 30 jaar, houdbaar is? Of moet je toch eigenlijk het realisme van de school volgen en zeggen, nou bouw maar of zet maar neer voor verschillende functies en maak het dan maar zo flexibel mogelijk, zodat je het weer op kan ruimen als het niet meer nodig is.
Nou, ik wil niet in politieke discussies mengen, maar als je het neutraal bekijkt, dan is eigenlijk al geconstateerd hè, dat zoals ook vanuit het onderwijsveld aangegeven dat het op zich zelf een aantrekkelijk concept kan zijn, juist omdat jij synergie kan halen en functies kan koppelen. He, dat andere woorden, als jij puur vanuit die ambitie kijkt, hè, moet je daar zeker geen afscheid van nemen. En mijn lijn zou meer van, wees dan realistisch wat het betekent. Hè. Het vraagt dus echt heel wat meer, hè, dan gewoon een bazaal een gebouw neerzetten. Hè, hè. En ga dan echt werkelijk investeren. En met elkaar in samenwerkingskracht, organisatiekracht, om dat waar te maken. Dus ik zou zelf eerder, maar goed, het is meer mijn persoonlijk oordeel. Niet vanuit het onderzoek, maar als u op vraagt, dan geef ik dat mee. Ik zou zelf echt gaan been bijtrekken in dus samenwerken en organiseren.
Ja, maar u heeft ook gezegd dat het ontzettend lastig is. Veel onzekerheden zijn ingebouwd. Zeker ook als je bedenkt dat het op zeer lange termijn allemaal zich afspeelt, hè, 30 jaar of zo. Dus blijft een beetje de vraag hangen. Acht u het een haalbare optie om door te gaan met die multifunctionele gebouwen?
Ja, dan ga ik te ver mengen ook in. Dan ga ik ook vaak. Dat wil ik liever niet, want dan ga ik een prognose maken over mijn inschatting wat u hier qua organisatiekracht kan doen. Ik zeg alleen van, gooi het niet te snel weg, bij wijze van spreken. Maar doe het ook niet onbezonnen. In die algemeenheid wil ik even blijven staan. Ja.
Nou, met betrekking tot het beïnvloeden van de exploitatie van een gebouw. We hebben in dit land hebben wij het bouwbesluit. Daarin moeten wij voldoen, maar we hebben ook een frisse scholenbesluit. En wat wij op dit moment eigenlijk zien in ons wereldje, dat wij met gebouwen eigenlijk meer de discussie hebben van, of de uitgangspunten kiezen. Zorg dat je je schil goed hebt en kijk dan wat je aan installaties moet toevoegen. En wat in de loop van de tijd gebeurd is, we hebben een gebouw op basis van dus de verordening neergezet. En dat gaan we dus verder optimaliseren met installaties. Dat vergt gewoon energie. En ik heb het in dit huis alles aan als vorige, bij Kostmeijer al een keer gezegd, van als je de exploitatie van bijvoorbeeld Borgkwartier wilt beïnvloeden, dan zul je nu kunnen investeren, niet meer in het gebouw. Maar die schil kun je niks meer mee doen. Maar je zou wel kunnen zeggen van, waarom gaan we er op dat grote dak geen zonnecollectoren op leggen, waardoor je de energie op gaat wekken. Dat zijn maatregelen die nu wel geld kosten, maar die zou je kunnen instellen om dus de exploitatie te gaan beïnvloeden. Dus je kunt met bestaande gebouwen nog best wat gaan doen om die exploitatiegunsten beïnvloeden. En met nieuwe gebouwen, ook met regelingen, wij zijn er tegenwoordig, gaan we al van groepsruimte uit die we apart inregelen. Dus die worden allemaal apart gestuurd. Staat die leeg, kun je hem apart afsluiten. Er zijn gelukkig ook mensen die daar meer deskundigheid in de diepte op hebben, maar die lijnen zitten er dus al in.
Zijn er nog hele belangrijke vragen, ook een beetje in de tijd gezien? We hebben vanavond even wat meer ruimte gegeven voor de vragen, omdat dit natuurlijk ook op de raadsagenda staat en het denk ik toch wel heel erg belangrijk is. Er zou eigenlijk nog een workshop zijn, maar daarvan hebben we ook gezien, ook wat u al inderdaad heeft gezegd, van het moet ook in fracties besproken kunnen worden. Hebben we toch besloten om die dan te laten vervallen. Die ruimte hebben we nu even genomen om vragen te beantwoorden. Dus ik kijk nog even één keer rond. Is er nog iemand die hier iets over kwijt wil? Ja, dat bedoel ik gezien. Dus. Goed, ik zie dat er geen vragen meer zijn. Dan wil ik de heer Proppen bedanken. Verder alle mensen die hier vanavond aanwezig zijn en hier steun aan verleend hebben. En natuurlijk vooral de raadsleden die kritische vragen gesteld hebben. En hiermee wordt 9 december een makkie. Bedankt.